De verkiezingen voor het Europees Parlement staan weer voor de deur.
And our standpoint is: the European Union is not perfect, but it's the best Europe we ever had.
Alors, mes chers amis, où notre pays est face à un choix électoral crucial.
Die EU ist zutiefst undemokratisch und übergriffig.
Much of what we thought was safe in Europe is at stake.
Terwijl er oorlog woedt, boeren zich roeren, klimaat en vooral migratie de kiezer bezighoudt. Er staat, kortom, behoorlijk wat op het spel.
Dit is Brusselse Gangen, een driedelige podcastserie van Adformatie over communicatie en de aankomende Europese verkiezingen in juni 2024. Tijdens drie gangen praat ik, Jasper Mulder, met verschillende experts over desinformatie in verkiezingstijd, on- en offline communicatie en politieke campagnes. In deze aflevering De Bol met communicatie-expert en kandidaat op de Europese lijst van D66, Anita Pannebakker. Anita, waar zijn we op dit moment?
Ja, we zijn op het Londenplein in Brussel. Dat is een klein pleintje dichtbij het Europese parlement.
Ja.
Het is het einde van de dag. Dus de mensen beginnen langzaam uit hun werk te komen en een terrasje te pikken.
Ja.
Want het is ineens vandaag mooi weer.
Ja, merci. Dat is eigenlijk wel een moment waarop veel Brusselaars en ook mensen die bij de EU werken of parlementslid zijn elkaar ontmoeten. Onder andere op het Luxemburgplein.
Zeker.
Waar nu een demonstratie is. We zijn even iets opgeschoven naar een ander pleintje, want er was wat lawaai.
Ja.
Is het een belangrijk onderdeel van het netwerk, dit moment, eind van de dag, de borrel?
Ja, ontzettend belangrijk.
Ja?
Ja, dat zal je wel zien.
Je bent een van de kandidaten voor D66 bij de komende Europese parlementsverkiezingen.
Ja.
Wat vind jij belangrijk? De reden eigenlijk waarom jij je verkiesbaar hebt gesteld. Wat wil je bereiken?
Ja, heel veel.
Ja.
Maar het allerbelangrijkste toch wel is het verdedigen van vrijheid en veiligheid. Op dit moment, met alles wat er gebeurt, denk ik dat dat echt de allerbelangrijkste punten zijn.
Anita Pannebakker staat niet alleen op de kandidatenlijst. Ze is ook werkzaam in Brussel. Als leidinggevende van een communicatieafdeling van de Europese Unie. Dat verdedigen van onze vrijheid en democratie is volgens haar dus hard nodig. Want we worden van alle kanten aangevallen met desinformatie die de Europese eenheid probeert te breken.
En in het algemeen denk ik dat we misschien best wel naïef zijn geweest de afgelopen jaren. Want die desinformatiecampagnes zijn al heel lang aan de gang.
Ja.
En veel mensen realiseren zich dat niet. Dus we moeten ons daar heel expliciet tegen uitspreken.
Ja.
Het blijven benoemen.
Ja.
En inderdaad ook nadenken over hoe kunnen we onszelf sterker maken. En hoe kunnen we elkaar en jongeren vooral ook leren om daarmee om te gaan.
Welke rol zal de EU daarin kunnen spelen?
Om te beginnen is het natuurlijk ontzettend belangrijk om een machtsblok te vormen van partijen die zich teweerstellen tegen. Die desinformatie tegen die extremistische partijen, tegen de partijen die vrijheden eigenlijk willen beknotten.
Ja.
En dan sta je natuurlijk veel sterker als je dat met elkaar doet dan alleen. En daarnaast denk ik ook, als je bijvoorbeeld kijkt naar social media, is ontzettend belangrijk om ook die platformen te reguleren. Zoals bijvoorbeeld is gebeurd met de wet digitale vrijheden, hè, dus de Digital Services Act. Die bedoeld is om de veiligheid van gebruikers ook te waarborgen. Te zorgen dat er geen illegale praktijken op social media plaatsvinden. Disinformatie tegen te gaan. Dus, en daar kan je natuurlijk ook een veel krachtigere vuist maken als je dat samen doet binnen de EU.
Ja.
Dus daar zie ik wel degelijk een rol voor de EU.
Tijdens mijn ontbijt sprak ik met Alice Tolmeijer over de mogelijkheid voor een eigen Europees social media platform. Zodat de EU zelf aan de touwtjes kan trekken. Anita vindt dat geen slecht idee.
Het is geen top-down initiatief, hè? Facebook, internet. Maar wat ik wel heel opmerkelijk vind, is dat wij al die platformen gebruiken en dat die eigenlijk allemaal, of bijna allemaal, toebehoren aan bedrijven die buiten de Europese Unie gevestigd zijn. En dus ook al die gegevens worden opgeslagen op servers buiten de Europese Unie. Of onder hun beheer of toezicht in ieder geval.
Ja.
Ik denk wel dat het interessant zou zijn om te kijken naar manieren waarop wij meer autonomie kunnen hebben op dat gebied als Europa. Mm-hmm. Dus interessant idee.
Ja.
Ja.
Je had het zo even over mensen weerbaarder maken en beter laten begrijpen hoe de machinaties werken op sociale media. Je bent ook communicatiedeskundige. Wat zou jij als een goede aanpak daarvan zien? Hoe zou dat moeten gebeuren bijvoorbeeld? Is dat voorlichting of is dat een wat modernere manier die wat meer aanspreekt? Heb je daar ideeën over?
Ik denk dat je verschillende dingen kan doen. Dus er is niet één silver bullet om dat aan te pakken. Maar ik denk zeker dat voorlichting, het is misschien een beetje een ouderwets woord, maar dat is denk ik ontzettend belangrijk. Ik denk eigenlijk meer educatie. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om ervoor te zorgen dat mensen van jongs af aan leren hoe... in dit geval de Europese Unie in elkaar zit, maar ook alle andere... systemen en overheden en noem maar op. Want als jij goed weet, je hebt goed geleerd hoe bijvoorbeeld de Europese Unie werkt, dan kan iemand je niet zomaar vertellen, oh, Brussel doet dit of Brussel doet dat. Want dan weet je hoe het werkt. En dan weet je dus dat dat niet waar is. Terwijl, dat wordt heel vaak, worden daar allerhande mythes over opgehangen die niet kloppen. Dus ik denk dat educatie... En voorlichting is echt ontzettend belangrijk. En inderdaad goed leren en op de hoogte zijn van die campagnes. Want die campagnes, die desinformatiecampagnes, daarvan moeten wij ons wel echt bewust zijn dat eigenlijk gewoon onderdeel is van een oorlogsstrategie. Hè? Want het is gewoon een informatieoorlog die al jaren eigenlijk aan de gang is. Onder de oppervlakte.
Ja.
En dus desinformatie is niet nieuw. Dat is van oudsher wordt dat gebruikt om de vijand op het verkeerde been te zetten. Alleen tegenwoordig met de technologische middelen die we hebben, met internet, sociale media, wordt het gebruikt om ook publieke opinie te beïnvloeden.
Ja.
Dus ik denk dat we daar niet naïef in moeten zijn. En dat we daar echt de mensen heel goed over moeten informeren. Dus dat is één ding. Daarnaast kun je natuurlijk ook zelf heel actief op de platformen waar desinformatie plaatsvindt. Kun je natuurlijk zelf ook heel actief, proactief over je eigen politieke beleidsdoelstellingen of over je eigen activiteiten actief zijn.
Ja.
Dus dat kan ook.
Nu hoor ik in alle drie de interviews ook van jou dat het al best een tijd bezig is, die desinformatieoorlogsvoering. Ik zou er als burger ook wel een beetje op vertrouwen dat de overheid dat voor me doet, dat Europa dat voor me doet. Maar blijkbaar is het daar niet toe in staat. Want het is best ver gekomen. Mensen maken zich enorme zorgen. Sommigen zeggen dat er al een soort tipping point bereikt is. Maar er al zoveel verdeeldheid in de maatschappij is door dat soort campagnes. Ja. Is Europa hier te laks in geweest?
Dan moet je natuurlijk eerst nadenken, wat bedoel je met Europa in dit geval?
De EU.
Want Europa zijn wij natuurlijk gewoon zelf. Hè? En Europa zijn vooral ook de lidstaten en de burgers. En de EU is uiteindelijk natuurlijk toch een handjevol ambtenaren in voornamelijk Brussel.
Ja.
Ik denk wel dat de EU en een overheid een dingen kan doen, hè, om voorlichting... te geven om te kijken hoe je bijvoorbeeld dat ook goed kan opnemen in lespakketten en op scholen. Maar een deel, denk ik, is veel doeltreffender als mensen dit zelf kunnen onderschatten en er zelf minder vatbaar of kwetsbaar voor zijn.
Ja, ja.
Want het zijn natuurlijk ook heel veel zijn ook rare verhaaltjes of broodjes aap die circuleren.
Mm-hmm.
En je kunt, dat kun je nooit voor zijn. Dus je kunt wel, stel er komt een van de raar verhaal in omloop, dan kun je natuurlijk als overheid zeggen, ja, maar dat klopt niet. Kijk maar, want dit zijn de feiten. Dit klopt niet. Of de EU kan dat doen. Maar dan ben je eigenlijk al achter de feiten aan het lopen, want het circuleert al. Dus je geeft in feite alleen nog maar meer zichtbaarheid op dat moment aan dat broodje aap.
broodjes aap of niet? Je moet überhaupt van goede huizen komen? Wil je begrijpen hoe Brussel nou precies werkt? Neem nou de VVD en D66. Die kunnen op dit moment niet zo goed met elkaar opschieten. Maar in Brussel werken ze gewoon samen. Sterker nog, ze zitten zelfs in één fractie. Wie begrijpt dat nog? Dus, moet de EU beter uitleggen hoe de Unie werkt? Is dat een taak voor de journalisten? Of moeten mensen zich gewoon beter inlezen?
Ja, ik snap je vraag. En dat is ook best ingewikkeld om te begrijpen hoe dat zit. Maar D66 en VVD werken samen in de fractie hier in het Europees Parlement. Omdat dat een liberale fractie is. Dat klopt dan gewoon dat ze daar allebei in thuis horen. Het zorgelijke is natuurlijk op dit moment dat de VVD, naar het zich laat aanzien, toch gaat samenwerken met een extreemrechtse partij. En dat is iets wat wij nooit zouden doen. En dat is iets waar ik me ook heel veel zorgen om maak. En ik vind het ook heel gevaarlijk dat de VVD die knieval maakt naar rechts. Dat is natuurlijk wel aan onszelf om dat ook uit te leggen aan de kiezers. Mm-hmm. Dit is niet iets wat de EU kan uitleggen. Maar meer in het algemeen, als je het hebt over een kloof tussen de burger en de EU. Dan denk ik dat het klopt dat mensen een afstand voelen tot de EU vaak. En dat ze vaak het idee hebben dat dingen boven hun hoofd worden besloten. En dat kunnen we wel veel beter uitleggen. Hè? Want je hebt natuurlijk ook vaak politici die in Brussel... Want uiteindelijk zijn alle nationale politici betrokken bij besluitvorming in Europa.
Ja.
Maar die dan, als er slecht nieuws is... Dan is het de schuld van Brussel als ze weer terug zijn in Den Haag. Maar als er natuurlijk successen worden behaald, dan claimen ze die voor zichzelf.
Ja.
Dus dat is iets wat denk ik heel kwalijk is. En wat politici ook, is ook niet in hun belang.
Mm-hmm.
Want dat is heel erg verwarrend voor mensen. Dus heel vaak gebeuren er hele goede dingen.
Ja.
En de dingen die gebeuren, gebeuren echt met goedkeuring en instemming van alle landen die lid zijn van de Europese Unie. Maar dat wordt niet hardop gezegd.
Ja.
Dus dat is een heel belangrijk punt. Het andere is ook, kijk, als je meer draagkracht wil voor Europa, dan moet je ook zorgen dat mensen meer te zeggen krijgen over de meer inspraak krijgen en meer worden betrokken bij de besluiten.
Ja.
Dus zelf is dat een van mijn speerpunten. Ik zou echt willen werken aan modernisering van de manier waarop Europa georganiseerd is. De manier waarop de besluiten worden genomen in de Europese instellingen. En dat kan bijvoorbeeld door het parlement meer macht te geven, het Europese parlement.
Ja.
Door besluitvorming en discussies doorzichtiger te maken, transparanter.
Ja.
Maar bijvoorbeeld ook dingen als misschien een gekozen commissievoorzitter. Dat soort zaken. Zodat mensen ook het gevoel hebben dat ze meer betrokken zijn bij de besluiten.
Dus je zou willen sleutelen in de democratie zelf, in de manier waarop die georganiseerd is?
Ik zou de besluitvorming in Europa democratischer willen maken.
Ja.
Ja. Ja.
En zou je naar een soort verenigd Europa in de Verenigde Staten van Europa?
Een federaal Europa.
Wel zou willen.
Ja, misschien dat dat wel het uiteindelijke resultaat zou kunnen zijn op termijn. Maar dat is niet. Dat is nou niet direct hetgeen waar ik onmiddellijk nu op zou willen inzetten. Ik denk dat het veel belangrijker is om door te gaan op de ingeslagen weg.
Mm-hmm.
Veranderingen hebben tijd nodig. En dit zijn best grote veranderingen. Hè? De manier waarop landen met elkaar samenwerken. Dus ik geloof meer in stap voor stap toenadering en intensivering van de samenwerking.
Ja.
Maar ik denk wel dat er echt een slag gemaakt moet worden nu op twee gebieden. Het eerste is democratisering en bestuurlijke vernieuwing. En het tweede, want de uitbreiding staat natuurlijk wel voor de deur. Hè. Het is, er gaan wel een aantal landen in de komende jaren toetreden, is de verwachting. En dat maakt dat je ook moet gaan kijken naar hoe efficiënt gaan we om met die besluitvorming. En daar moeten we ook goed over nadenken.
Ja.
Dus die twee dingen. En dat is echt wel een van mijn speerpunten en natuurlijk ook wel van D66, dat is bestuurlijke vernieuwing natuurlijk. Dus,
ja.
Ja.
Maar dat landen minder veto's recht krijgen, ja, bijvoorbeeld.
Zeker.
Dus dat daar meer
meerderheid wordt. Ja, die heb ik niet genoemd, maar absoluut. Ja, maakt daar ook deel van uit.
Ja, ja. 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 En je werkt zelf op communicatie bij de Europese Unie. Je hebt expliciet gezegd van tevoren van ik wil best over Europa praten, maar ik ben wel als politicus van D66, hè, dus daarvan akte. Maar toch is er wel iets waar je trots op bent eigenlijk. Als je ziet wat er gebeurt in Europa en hoeveel er gebeurt. Is er iets waar misschien een concreet voorbeeld op communicatiegebied uit je eigen praktijk, waarvan je denkt, maar dat doen we toch ook al heel erg goed.
Ja, ik zou dat dan breder trekken. Ik ben ontzettend trots op de manier waarop de afgelopen jaren de Europese Unie en de Europese Commissie eigenlijk een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Waarbij ook heel actief de crisis is gereageerd op de verschillende crisis die we hebben meegemaakt. Dus als je kijkt naar de coronacrisis, als je kijkt nu naar Oekraïne, dan vind ik het ontzettend mooi om te zien hoe de landen uiteindelijk toch echt de handen ineen hebben geslagen. En samen zeg maar echt een enorme stap hebben gezet in Europese integratie. En grote de grondleggers van Europa hebben dat ook gezegd. Hè? Europa maakt vooruitgang op belangrijke, moeilijke momenten in de geschiedenis waarop er een crisis ontstaat.
Ja.
En je wil er toch niet aan denken bijvoorbeeld dat wij niet samen nu hadden kunnen optrekken in de oorlog die op dit moment in Oekraïne plaatsvindt. Dus daar ben ik heel trots op en dat bevestigt voor mij ook echt dat we samen veel sterker staan dan alleen. En ik denk dat mensen dat ook zien.
Samen staan we sterker. Zo is het. Of Anita straks verkozen gaat worden tot EU-parlementslid, dat zal de tijd uitwijzen. Nadat ik mijn biertje heb opgedronken, neem ik afscheid van Anita en van Brussel. Daar lobbyen ze nog even verder en maken zich op voor de spannendste Europese verkiezingen ooit. Dit was Brusselse Gangen, een podcastserie van Adformatie, geproduceerd door Microphone Media. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds van de Europese Unie.